Hoofdstuk 3. Gods weg in de aarde. Aan wie rechtschapen is, geeft hij voorspoed. Voor wie op rechte wegen gaan, is hij een schild. Hij waakt over de paden van het recht en beschut de weg van wie hem trouw zijn. Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is. Dan volg je altijd het juiste spoor. Spreuken 2. Vers 7 tot 9. Wat onze bestemming of het juiste spoor is in het leven, is niet altijd duidelijk en concreet. Veel mensen zoeken naar wat hun roeping is of waar zij precies voor in de wieg zijn gelegd. Want wij weten ook dat wij ons het meest vredig en rustig voelen als we op de juiste plek aanwezig zijn. Zo schreef ik eerder al dat ieder mens een eigen plek heeft waar hij het beste tot zijn recht komt, zoals elke boom een plek heeft waar hij het beste kan groeien. Bij een leven dat verdord voelt, is het daarom niet alleen belangrijk te kijken of je vastzit aan andere mensen of vuile voeding binnenkrijgt via een vervuilde bron. Maar het is belangrijk om ook te kijken of je wel op de juiste plek staat, zie ook hoofdstuk 1. De aarde waar je in staat is de plek in het leven waar jij actief mag zijn, waar jij een zogenaamde missie uit te voeren hebt. Dat klinkt groot, maar dat hoeft niet. Het kan je gezin zijn, de kerk of een bepaalde baan, maar het kan ook een roeping op het zendingsveld of op een podium zijn. Wanneer jij op de juiste plek staat, is die plek doordrenkt met het water uit de bron van levend water. U leidt het water van de bronnen door beken, tussen de bergen beweegt het zich voort, het drenkt alles wat leeft in het veld. Psalm 104, vers 10 en 11a. God leidt het water zo dat het veld ermee doordrenkt wordt en alles kan groeien en leven. Je wortels nemen de voeding op uit die doordrenkte aarde. Die voeding vormt in jouw hart datgene wat jij heel belangrijk vindt in het leven. Jouw kernwaarden, de kern van wat jij echt belangrijk vindt, worden gevoed en gevormd door de voeding die jij opneemt uit de aarde. En die aarde staat voor de plek waar jij in je leven aanwezig bent. Wanneer die aarde doordrenkt is met water uit de bron van levend water, worden je kernwaarden gevormd door wat God jou geeft. Je gezin, je werk en elke plek waar je bent, voeden jouw kernwaarden met Gods bronwater, de Bijbel. Er zijn, als je op de juiste plek staat, geen stenen en rotsen meer in de aarde en je hebt alle vrijheid om te groeien met je wortels. God is op die plek aanwezig. Er zijn in de perfecte situatie geen omstandigheden die ervoor zorgen dat jij niet groeit in het doen van wat echt waardevol is voor jou. De verkeerde of vervuilde plek. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Romeinen 12, vers 11. Veel mensen die ik spreek in mijn praktijk voelen af en toe hun enthousiasme bekoelen en merken dat ze niet meer zo bevlogen zijn op de plek waar ze zich bevinden. De plek is verkeerd of vervuild. Ze voelen zich niet meer prettig, gepassioneerd of zelfs niet meer gewoon tevreden. Als je op de verkeerde plek staat, worden je kernwaarden gevoed door informatie die voor jou niet klopt. Je krijgt dan een scheef beeld van wat belangrijk is voor jou. Je doet werk dat niet bij je past of niet de bedoeling is voor jou. Daardoor word je gevoed met het belangrijk vinden van bijvoorbeeld gastvrijheid, terwijl dat niet is wat God in je hart gelegd heeft. Het wordt vervolgens dan toch jouw kernwaarde, of dat denk jij in ieder geval. Gastvrijheid is dan echter heel hard werken, vervelend, irritant of alleen heel ongemakkelijk, maar zeker niet vol tevredenheid. Anderen zie je wel goed bewegen in het werk en in gastvrijheid, maar jij voelt alleen maar onrust en onbehagen. Er klopt iets niet en dat kan een signaal zijn dat je op de verkeerde plek terecht bent gekomen. Op andere momenten kan het zijn dat je te maken krijgt met heel veel stenen en rotsen in de bodem van de plek waar jij je bevindt. Dat zijn allerlei afleidingen die op je pad komen, waardoor je geen voeding meer binnenkrijgt. Je krijgt te maken met gedoe, en het houdt je af van waar je eigenlijk mee bezig wil zijn. De focus op Gods woord verdwijnt. Soms kan het ook zijn dat mensen in je omgeving allerlei planten, struiken en andere bomen in jouw aarde planten. Ze leggen allerlei verwachtingen en taken bij jou neer en al die verwachtingen en taken slurpen jouw tijd en energie op. Mensen gooien maar van alles bij jou over de schutting. Daardoor blijft er niet meer genoeg tijd en energie over om zelf voeding op te nemen en te gebruiken. Daarom is het zo belangrijk dat je op de juiste plek staat, een schone aarde hebt en je grenzen goed bewaakt. Dan is er heel veel ruimte voor het opnemen van Gods aanwezigheid in jouw leven en kan Hij de focus zijn. Gods aanwezigheid voedt je dan en maakt dat jij richting krijgt. Je wordt geleid door de Heilige Geest. Spiritualiteit. Als je geleid wordt door de Heilige Geest, kijk je op een spirituele, geestelijke manier naar dingen. Op een spirituele manier kijken. Het woord geeft mij de kriebels. Maar ik hang vervelende ervaringen aan dat woord, waardoor het een negatief label krijgt. In basis zijn woorden niet negatief, maar maken onze ervaringen met een woord het soms wel negatief. Daarom probeer ik met een open blik naar dit woord te kijken. En spiritualiteit is volgens Hein Stufkens niet anders dan je toeleggen op oefeningen die je bevrijden van je gevangenschap in je ego en je omvormen tot een mens die begrip heeft en in liefde leeft. En daar kan ik mij wel in vinden. De gevangenschap in je ego legt hij uit als de eisen van je ego en je gehechtheid aan bezit, macht en status. Alles wat je belemmert om in vrijheid en liefde te leven. En alles wat jou in dit leven belemmert om in vrijheid en liefde te leven, vervuilt ook jouw bodem. Je weet daardoor niet welke richting jij op mag gaan en je wordt gevoed met eisen en gehechtheden die jouw kijk op je richting vertroebelen. Als jij jouw missie wil leren kennen, is het eerst nodig om je te oefenen in het omvormen van je ego tot een mens die in begrip en liefde leeft. Het is nodig dat er eerst ontspanning, rust en vrede is voor je Gods weg vindt. Oefeningen die je bevrijden van je gehechtheid aan bezit, macht en status zijn onderdeel van spiritualiteit en een eerste stap naar het ontdekken van je missie. Een oefening waarbij je leert om alles te zien als gemeenschappelijk bezit, bevrijdt je van de gehechtheid aan bezit en is daarmee een spirituele oefening. Maar ook de manier waarop jij met lijden omgaat heeft te maken met jouw spiritualiteit. Lijden belemmert je behoorlijk en je ervaart tegelijk een vrijheid in lijden als je jezelf oefent in oefeningen die je ego omvormen en die je maken tot een mens vol begrip en liefde. De monnik Benoît Standaard heeft een vergelijkbare, maar net andere uitleg van het begrip spiritualiteit. Hij zegt, de beoefening van levenskunst door zich toe te leggen op wel bepaalde vormen die gaandeweg omvormend werken. Ook hier gaat het om oefeningen of beoefenen van levenskunst die omvormend werkt. Spiritueel leven betekent veel oefenen en het werkt omvormend. Benoît geeft drie oefeningen die wij allemaal kunnen toepassen en die ruimte geven voor Gods missie in ons. 1. Niets doen. Leren stoppen en stilte creëren. 2. Leren leven met paradoxen of schijnbare tegenstrijdigheden. 3. Dankbaarheid ervaren in alle omstandigheden. Alle drie de oefeningen zijn moeilijk als we ze daadwerkelijk gaan beoefenen. Ze blijken alle drie het uiterste van ons te vergen, zo geeft Benoît aan. Ik schrijf daarom nu wat meer over de eerste twee oefeningen en over de derde oefening om dankbaarheid te ervaren, schrijf ik meer in een later hoofdstuk. Niets doen, stoppen, stilte. In onze snel draaiende wereld is niets doen heel moeilijk geworden. We krijgen boodschap na boodschap om nuttig te zijn, betekenisvol te zijn en zinvol te leven. Je moet je gelukkig voelen in je werk of beter passend werk zoeken. Je moet je passie volgen, doen waar je blij van wordt, etc. En we mislukken daarin continu. Daarom schrijf ik ook dit boek. Wat zinvol, nuttig en betekenisvol is, wordt in de huidige maatschappij over het algemeen gedefinieerd door het kapitalisme. Het kapitalisme is als een soort gigantische machine die alles wat op haar pad komt, zoals de natuurlijke hulpbronnen van de aarde, jouw tijd, jouw vermogens, ofwel het menselijke kapitaal, in dienst stelt van toekomstige winst. Kortom, draagt dat wat jij doet bij aan toekomstige winst? Zet jij jouw tijd, jouw vermogens in om winst te behalen? In het kapitalisme is dat wel de bedoeling. We hebben echter maar heel weinig tijd. Als je het gaat uitrekenen, dan kom je op een schokkend aantal weken dat wij te leven hebben. Een ademteug. Probeer maar eens binnen enkele seconden te zeggen hoeveel weken een gemiddeld mensenleven duurt. Wat zeg jij als je nu moet reageren, zonder het eerst uit te rekenen? De meeste mensen roepen in deze luttele seconden behoorlijk hoge getallen. In werkelijkheid zijn het slechts 4000 weken. Ja, de een wat meer, de ander wat minder, maar 4000 is een mooi afgerond getal. Oliver Berkman schreef hierover het boek 4000 weken. Hoe ga je om met deze beperkte tijd? De meeste mensen grijpen naar productiviteitstools, maar ontdekken al snel dat ze er alleen maar drukker van worden. Dus, wat dan? Wij hebben te accepteren dat wij niet genoeg tijd hebben om alles te doen dat in ons opkomt of wat van ons gevraagd wordt. Wij mogen beseffen dat wij keuzes hebben te maken, hoe moeilijk deze ook zijn. Je krijgt nooit het gevoel in je leven dat je echt greep hebt op de tijd. Concentreer je in de beperkte tijd die je hebt op een paar dingen die er echt te doen. Gewoon omdat je dat specifieke ding graag wil doen. Dat geeft ook direct rust, ontspanning en vrede. De prestatiedruk neemt dan af en er komt ruimte. Uiteindelijk doet iedereen maar wat. Dat te beseffen is een heel bevrijdende gedachte. Niemand heeft grip op de tijd. Niemand heeft er echt controle over en iedereen doet maar wat en prutst maar wat aan in het leven. Oliver Berkman geeft een paar tips in zijn boek om beter met de tijd om te gaan. Een van die tips is om vooraf te bepalen wat je niet gaat lukken. Een paar gebieden in je leven aanwijzen waarop je niet hoeft te excelleren kan bevrijdend zijn. Hij geeft ook de tips om steeds iets nieuws te ontdekken in het alledaagse dat je al doet en jezelf te trainen in het niets doen. Maar ook stoppen wanneer je dit met jezelf hebt afgesproken, bespreekt hij uitgebreid. Het tijdig stoppen op het moment dat je vooraf met jezelf hebt afgesproken, oefent je geduldspier. Je productiviteit blijft beter intact als je geduld beoefent en steeds op tijd stopt. Wanneer je in één keer zo lang mogelijk doorwerkt, heb je de dag erna geen zin meer om door te gaan. Werk je echter elke dag 1 uur aan een taak, dan houd je dit vele dagen vol en maak je de taak af. Ik weet niet of hij het doorheeft, maar hij volgt hierin dezelfde wijsheden die Benedictus al schreef in zijn tijd. Stop met regelmaat een tijdje en doe niets. Zodra je echter niets doen, stoppen en stilte tot nuttig, betekenisvol en zinvol verheft, kan dit een nieuw gevaar inluiden. Als je ook dit weer heel goed moet doen en je daarin wil excelleren en presteren, dan misluk je ook daarin. Niets doen en stoppen worden doelen die behaald dienen te worden. Dan wordt dat je zelf bepaalde missie en volg je niet meer Gods missie. Je ontspant dan nog steeds niet. Citaat. Om het gevoel van eenheid te ervaren, is overigens niet altijd noodzakelijk om ver weg te gaan uit de bewoonde wereld, al is dat soms wel bevorderlijk. Het zou al heel wat zijn als wij ons regelmatig eens een half uurtje terugtrekken in onze eigen woestijn of op onze eigen berg. Misschien soms eens wat langer, zonder afgeleid te worden, door een veelheid aan contacten en indrukken van buitenaf, als we onszelf gewoon eens af en toe zouden toestaan om alleen te zijn en stil te vallen op een plek, binnen of buiten, die wij daarvoor uitkiezen. Citaat is van Hein Stufkens uit Gelukkig zijn de monnik als model. Leren leven met paradoxen. Als wij leren begrijpen dat iets een tegenstrijdigheid kan lijken, maar dat niet is, helpt ons dat om te gaan met de vele paradoxen in het leven. Sommige dingen zijn schijnbaar tegenstrijdig, maar zijn dat in werkelijkheid niet, of ze zijn dat voor God niet. Als jij je ontzettend eenzaam voelt in je leven, is de beste methode om daarmee om te gaan afzondering op te zoeken. Degene die de eenzaamheid zoekt, vindt in de eenzaamheid, paradoxaal genoeg, genezing van het lijden aan eenzaamheid en vervreemding. Als jij je afgescheiden voelt van iets of iemand die jou verlaten heeft, dan kan de eenzaamheid zoeken genezing bieden van jouw lijden. In het zoeken is het vinden, maar ook het blijvende mysterie. In het vinden zit namelijk ook het blijven zoeken. Augustinus begreep veel van het leren leven met paradoxen. Hij begint zijn boek met getuigenissen, met het beschrijven van verschillende paradoxen over zoeken en vinden. Ga je pas zoeken als je gevonden bent door God? Ga je eerst zoeken, vind je God dan en vindt God jou dan ook? Wat komt eerst en wat daarna? Is God vinden genade of inzet van ons, allebei? Andere paradoxen zijn dat gehoorzaamheid ook vrijheid is, loslaten ook behouden is en dat sterven ook leven is. Henk Binnendijk heeft tijdens een lezing genoemd dat uitverkiezing of wedergeboren zijn door genade of door zelf God te zoeken twee bomen zijn waar wij tussen staan. Een boom voor het is God en God alleen en een boom voor het zelf God wel moeten zoeken en zijn genade zelf moeten aannemen. Als wij de ene boom omarmen, dan zijn wij ver bij de andere boom vandaan en andersom. Als wij middenin staan, kunnen wij beide bomen net niet aanraken en begrijpen wij het net niet helemaal. Maar dat midden is wel de beste plek, want beide zijn waar. Henk Binnendijk legt dat vervolgens tijdens andere lezingen uit aan de hand van het verhaal van de mijnwerkers in Chili die 2 maanden vastzaten in een ingestorte mijn. Er werd door reddingswerkers een smalle schacht gemaakt met een capsule waarmee de mijnwerkers 1 voor 1 boven konden komen. Het was heel eng om in de capsule te stappen en in je eentje een tijd in het donker te zitten, in de hoop dat je boven de aarde uitkomt. Henk Binnendijk legt uit dat Jezus afdaalt in de capsule naar ons, in onze donkere mijn, om ons te redden. We zijn verloren in het donker en er lijkt geen uitweg. Maar Jezus komt naar ons toe. Het is God en God alleen. Zonder de verlossing door Jezus was er geen redding voor ons. Maar tegelijk hebben wij wel de keuze om de redding aan te nemen en in te stappen. En zodra wij boven komen, ontdekken wij ook nog, het was achteraf bezien, Gods geest die ons in liet stappen. De capsule was zo eng, zelf kon ik het menselijkerwijs niet. Als je het ene als waarheid ziet, dan mis je het andere. Het is echter beide waar. Zo is het denk ik voor meer thema's in de Bijbel. Het zijn schijnbare tegenstrijdigheden, maar in die paradox zit juist de heling, de genezing en Gods wonder. Daar, in het mysterie van Gods genade, vinden wij rust en vrede. Tenminste, dat kan. God heeft een plan voor mij. Ik moet het kennen. God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. 1 Korintiërs 1, vers 9. Verschillende boeken, preken en uitspraken die tegenwoordig de ronde doen, zetten ons aan tot een grote zoektocht naar wat wij te doen hebben in het leven. We willen graag het juiste doen en op de juiste plek staan. Daardoor zijn wij meer vatbaar voor auteurs en sprekers die benadrukken dat wij onze roeping moeten zoeken. Helaas is het niet altijd zo dat wij heel precies weten wat onze roeping is. En dat maakt veel mensen onzeker, onrustig en zoekend. Sommige mensen die in mijn praktijk kwamen dachten dat ze alleen zeker konden weten of ze op de juiste plek stonden, wanneer er een duidelijke persoonlijke missie of roeping voor hen was. Vervolgens legden zij zichzelf een zoektocht op die de Bijbel niet per definitie voorschrijft. In hun soms onbewuste gedachten konden ze alleen met een concrete, duidelijke roeping herkennen en controleren of ze wel het juiste werk deden, de juiste activiteiten deden en de juiste keuzes maakten. Dat zoeken naar roeping werd vervolgens soms ook weer een prestatie die zij moesten leveren. We zijn soms erg gefixeerd op de voeding in de aarde en vooral of wij precies kunnen ontcijferen wat die voeding voor ons betekent. Misschien ontdekken wij dan wat God wil dat we doen. Je roeping vinden wordt een soort verborgen puzzel die je hebt te ontcijferen. Paulus schrijft echter dat wij geroepen zijn om één te zijn met Christus en zegt nergens wat wij dan concreet moeten doen. Dat wij zo zoeken is ergens wel logisch. Wij hebben namelijk een samenleving gecreëerd waarin we denken dat er iets moet zijn. Er moet een betekenis zijn, er moet nut zijn, er moet een bestemming zijn en er moet een missie zijn. En die is er ook in feite. God maakte ons namelijk om hem te aanbidden en één te zijn met zijn zoon. Tegelijk zegt de Bijbel nergens dat wij iets moeten presteren. We zeggen zelf soms ook wel dat wij willen leren leven bij de dag en dat wij willen leren leven in balans. En dat willen wij leren om uit de prestatiedrang te blijven. We volgen soms trainingen en trajecten om in het nu te leren leven. Maar stiekem doen we dat vaak om er respect en erkenning voor te krijgen. Zie hoe in verbinding en zingevend ik mijn leven vormgeef. Er zit vaak toch een bewijsdrang onder alles wat we doen. Dat hebben we meestal totaal niet in de gaten. En het vraagt veel bewustwording en bedachtzaamheid naar onszelf toe om daar al reflecterend achter te komen. Zie ook hoofdstuk 2. Wij geven ons leven anders nog vorm vanuit die eerder besproken onvervulde behoeften uit onze jeugd, die nu behoeften zonder fundament zijn geworden. En ondertussen zoeken wij naar die ene missie die voor ons is bestemd. Onze bestemming, onze roeping, ene waarvoor wij gemaakt zijn. Blijven zoeken naar die ene missie maakt het leven echter verstikkend. Wij moeten van betekenis zijn, anders leven wij niet echt. Wat als wij sterven en niet van betekenis zijn geweest? Met zo'n vraag zijn wij bezig met wat wij op ons sterfbed vinden over wat wij hebben gedaan in het leven en vergeten dat God vooral van ons vraagt om te leven in Hem. Controle loslaten. Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken. Spreuken 3, vers 5 en 6. Als wij zo bezig zijn met het zoeken naar onze roeping en het gevoel hebben dat wij niet echt leven zolang wij die niet kennen, dan hebben wij nog een proces te gaan. In dat proces mogen wij leren loslaten en gaan leren om op God te vertrouwen. Wij hebben het leven namelijk helemaal niet in de hand. Wij vergeten te leven zo de Heer het wil. Het leven zit vervolgens vol verrassingen en wendingen. Ons leven loopt altijd anders. Het lijken toevalligheden die ons overkomen, maar het zijn vaak dingen die ons juist toevallen. Wij hebben daar geen controle over. Maar God heeft het volledig in de hand. Wij mogen het loslaten, hoe moeilijk dat ook is. Leven in overgave betekent alles volledig uit handen geven en vertrouwen op Gods voorzienigheid. Erop vertrouwen dat Hij ons leidt en dat wij gewoon doen wat onze hand vindt om te doen. Ofwel, leven vanuit de bron. Leven waarin goed en kwaad elkaar afwisselen en wat wij in groot vertrouwen aanvaarden. En dat te aanvaarden is niet gemakkelijk, zoals Job duidelijk maakt toen hij vroeg: het goede aanvaarden wij van God en het kwade aanvaarden wij niet? Job 2 vers 10b uit Naardense Bijbel. Er komen rotsen en stenen in onze aarde. Mensen gooien van alles bij ons over de schutting. En we dwalen soms ook nog weg van onze eigen plek. Dat dit kwade ook ons leven beïnvloedt, is iets dat de Bijbel ons voorzegt. Wij hebben dat te aanvaarden met de wetenschap dat Jezus het kwade al heeft overwonnen. Dat betekent niet dat wij er op deze aarde geen last van hebben. Het betekent wel dat wij er niet aan ten onder gaan. Waartoe God jou wel roept. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht nooit te vergeefs zijn. 1 Korintiërs 15, vers 5. In de goede aarde of op de juiste plek vinden we een verlangen dat iets zegt over waartoe God ons roept. Als wij de Bijbel lezen, weten wij in ieder geval één ding heel zeker. We zijn geroepen om in Jezus te blijven. Jezus roept ons in Johannes 15 op om in hem te blijven. Wij mogen geënt zijn op de stam van Jezus en dat is onze eerste roeping. Wij kunnen onszelf niet enten op de stam van Jezus, dat kan alleen de wijnbouwer God zelf doen. Het betekent dat wij ons overgeven aan die wijnbouwer. Dat vraagt geen actie of controle, maar loslaten en aanvaarden. Aanvaarden of ontvangen wat God geeft. Als tweede vraagt God van ons om hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat is het grote en het tweede gebod dat Jezus geeft. Dat is iets wat wij ook niet goed kunnen van onszelf. Wij hebben daarom opnieuw Gods genade en liefde nodig. Alleen de Heilige Geest in ons kan bewerken dat wij ook daadwerkelijk lief kunnen hebben. Als we dat zelf proberen te doen, falen we. Toch vraagt God wel van ons om hem lief te hebben en hem te aanbidden. Ook al zijn onze acties van nature niet altijd liefdevol, toch kunnen wij geleid door de Heilige Geest wel God aanbidden en God en elkaar liefhebben. De eerste twee dingen waartoe God ons oproept zijn roepingen om te ontvangen en lief te hebben. Het is fijn dat God ons zoveel geeft in zijn Zoon en in zijn liefde voor ons. Maar we mogen onszelf af en toe na het ontvangen en liefhebben ook afvragen: wat doen wij voor God? Zet onze liefde voor God, de ander en onszelf ons ook in actie, of blijven wij liever op de bank hangen? Vanuit de eerste twee roepingen vloeit voort dat we, als derde roeping, bijdragen aan de wereld om ons heen. Wij kunnen het goede doen en doen wat onze hand vindt om te doen. Zonder de eerste roeping kan doen wat je hand vindt om te doen een prestatie worden of een moeten. Vanuit overgave aan God en de liefde voor God, de naaste en onszelf, gaat het echter in ontspanning en vrede. God doordrenkt de wortels van onze waarden met de weg die Hij voor ons voor ogen heeft. Er zijn een paar dingen waardoor je weet wat die weg kan zijn. Als je namelijk doet wat je hand vindt om te doen, merk je dat je die dingen gaat doen die passen bij jouw kernwaarden. Je ziet vooral dingen die te maken hebben met datgene wat voor jou echt van belang is in het leven. Doordat jouw kernwaarden, de wortels van jouw leven, gevoed worden met Gods aanwezigheid, verstevigen die kernwaarden zich in jouw leven. Vaak doe je daarbij dan dingen waar je ook wel eigenschappen, talenten of het karakter voor hebt. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Soms mag je juist dingen doen waar je niet per definitie goed in bent, maar die je belangrijk vindt en waarbij jij je geleid weet door de Heilige Geest om het toch te doen. Je doet het dan met Gods kracht. Jouw talenten en eigenschappen zijn zo bezien niet per definitie een richtlijn voor een persoonlijke roeping of missie. Het kan een aanwijzing geven voor sommige projecten en activiteiten in je leven, maar dat hoeft niet. Wel belangrijk om ze te kennen, maar tegelijk ook goed om daar ontspannen mee om te gaan. Hoe dan ook, je merkt dat door die dingen te gaan doen, je groeit in vaardigheden en competenties. De stam van je leven wordt langzaam dikker. Petra bespeelde geen instrument, kon niet zingen, vond ze zelf, en had niet zoveel met muziek. Een manager zag ze ook niet zo in zichzelf, ze was liever bezig met harmonie en teamgevoel dan met leiding geven en knopen doorhakken. Toch werd ze gevraagd of ze het muziekteam van de kerk wilde leiden. Er was al een hele tijd niemand gevonden die het wilde doen, en ze hadden nu toch maar aan haar gedacht. De eerste neiging van Petra was om dit af te slaan. Toch besloot ze er eerst voor te bidden. De hele week kreeg ze Bijbelteksten tot zich die gingen over het vertrouwen op God en je door Hem laten leiden. Haar dagboek ging erover, een vriendin appte haar zomaar een tekst en ze las een artikel in een tijdschrift over dit onderwerp. Ineens leek alles in haar omgeving te gaan over op God vertrouwen. Ergens had ze een soort innerlijk weten dat ze het misschien toch moest doen. Ze nam de uitdaging daarom toch aan. Ze deed de werkzaamheden biddend, vond het echt een hele uitdaging en God zegende haar werk. Zelfs haar talenten om harmonie te brengen in een groep werden door God gebruikt voor het muziekteam. Als er muziektechnische problemen of vragen waren, of er moesten knopen worden doorgehakt, handelde Petra vol Gods vertrouwen en in samenwerking met de muzikanten. Heel soms krijg je naast de eerste drie roepingen ook nog een duidelijke en concrete roeping, zeg maar een vierde roeping, waarbij je precies weet wat God van je vraagt. Je weet bijvoorbeeld exact welk werk je mag gaan doen, welk vrijwilligerswerk of andere activiteit. Zoals Petra ook de ervaring had dat ze leiding mocht geven aan het muziekteam. Een vierde roeping is niet voor iedereen duidelijk. Het is voor je zaligheid ook niet noodzakelijk om die te weten. Het is daarom vooral belangrijk om hierin te ontspannen, de controle los te laten, je aan God over te geven en je te laten leiden door de Heilige Geest in het liefhebben. Van daaruit doe je wat voorbij komt in je leven en maak je keuzes die passen bij jou en je kernwaarden, talenten, eigenschappen en karakter. Soms zul je juist in vertrouwen dingen doen die helemaal niet bij je lijken te passen op het eerste gezicht of die je niet kunt. Hoe dieper jij wortelt in de gezonde aarde, vol met voeding uit de bron van levend water, hoe meer je op Gods kracht vertrouwt om je taken uit te voeren. Verlangen. De aarde kan vol zitten met gezonde voeding uit de bron van levend water en je daarmee vullen met Gods verlangens. Verlangens die soms meegaan met je eigenschappen en talenten, maar soms ook helemaal niet. Maar deze verlangens voeden je en vormen de richting waarin jij mag kiezen. Nog geen doel, nog geen duidelijke vierde roeping, maar wel een richting. De juiste verlangens vind je als je diep geworteld staat op de plek die God voor jou voor ogen heeft. Dat is een plek waar je in Hem bent, waar je Hem lief hebt en je naaste als jezelf en waar je doet wat je hand vindt om te doen. Ieder mens krijgt eigen verlangens in zijn of haar hart. Wanneer jij in overgave aan God durft te leven en dieper durft te wortelen op de plek waar jij staat, word jij je bewust van die verlangens. Ons leven wordt in de ideale situatie altijd gevuld met Gods voeding voor ons. De wortels die in de aarde wortelen nemen Gods verlangen op uit de aarde en die vormen in die wortels jouw kernwaarden. De wortels die in de bron van levend water liggen nemen Gods woorden, Gods liefde en Gods vervulling van jouw behoeften op. Die voeding vormt in die wortels jouw identiteit en jouw overtuigingen. De kernwaarden, identiteit en overtuigingen gaan ons leven verder in door de stam van de boom. Ze bepalen welke talenten en vaardigheden wij ontwikkelen en welke kennis wij opdoen. Hoe beter de gedachten en beelden over onszelf zijn die wij opnemen in onze wortels, hoe dikker onze stam kan worden, ofwel hoe beter onze vaardigheden, talenten en kennis. Laten we daarom nu bij de bron helder hebben naar onze wortels gaan kijken.